2 Timotheus 2, van 1 tot en met 13. En dan zingen we daarna lied 39. 2 Timotheus 2, van 1 tot en met 13. Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade in Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw daartoe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Leid met de anderen als Jezus een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Tot zover.
We beginnen te lezen, het wordt een hele lap tekst eigenlijk, 2 Timotheus 2, weer hetzelfde deel, en dan vanaf vers 14 tot en met 2 Timotheus 4 vers 5. Dus wat een heel lang eind, ik hoop mijn stem zo lang als volhoudt. Leek me goed als eerste om een Bijbel te laten spreken over het woord van de Heer. We zullen de Bijbel moeten accepteren zoals die is en zoals de teksten tot ons komen. Niet wat wij ervan denken, niet wat leraren, predikanten ervan denken of wij het zelf of ik zelf er zo van denken. Maar alleen wat er staat moeten we tot ons nemen en indien het niet past zullen wij ons maar moeten aanpassen aan het woord en niet andersom. We mogen het woord dus niet aan ons denken aanpassen. In de neo-evangelische stroming wordt het woord onderhand uitgelegd naar het denken van filosofie van de tijd waarin we leven. Rudy en ik hebben de laatste maand, gaat er ons een mailtje heen en weer, ook over dit onderwerp. En we komen steeds meer tot de conclusie dat de groepen zoals wij zijn er steeds minder voorkomen. Dus waar je de Bijbel neemt zoals de Bijbel is. Want de filosofie van deze tijd, die is soms veel dichterbij dan we denken. En mochten mensen mij niet geloven, ik heb een fotocopie van het stuk Leeuwarden Krant hier in mijn boek geplakt. Dus dat kan in de pauze bekeken worden. Maar het hoofdbestuurlijke zaken van de Bethelgemeente heeft bijvoorbeeld in de, dat is een Akkerborn, maar die kennen mensen helemaal niet hoor. Maar in de Leeuwarden Krant van zaterdag 4 december stond: wij leven niet langer in een woord, maar in een beeldcultuur. De diensten zijn voor veel mensen aantrekkelijk, omdat wij er rekening mee houden. Nou mag iedereen denken wat hij zelf wil. Wij hebben ons behoorlijk verdiept in woordcultuur en beeldcultuur. Nou, woordcultuur is dit hier. En dat gebeurt gelukkig in vele gemeenten. Het zijn vaak de kleine gemeenten. Maar wij mogen niet over een beeldcultuur praten. Dat is emotie en beleving. En verder niet. Of wat men graag wil. Nou, daarom lijkt het mij een goede zaak. Ja, ik zeg niet uit de lucht hoor. Ik heb het krantartikel, mag straks bekeken worden. Het lijkt me een goede zaak dat wij de apostel Paulus dan maar voor zichzelf laten spreken. En dan over de rug van Timotheus heen spreekt hij dan tot ons. Paulus, voor Paulus was het woord van God heilig en bindend. En hij ging behoorlijk tekeer tegen hen die het woord dus niet goed brachten. Want op een gegeven moment heeft hij tegen de Galaten geloofd dat hij zegt van dat wie het woord versnijdt zich maar moest laten snijden. Ik meen dat een Galaten was. Dat is duidelijk genoeg. Dan beginnen we dus bij 2 Timotheüs 2 vers 14. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is. Ja, verderf brengt aan wie er naar horen. Nou, dit is voor ons een hele duidelijke zaak. Dit gaat er niet om wat er staat in de schrift, waar wij daar een woordenstrijd over hebben. Maar dan gaat het er al om, wat denk je dat er staat? Dan is het niet naar de letter van het woord waar je over praat, maar dan praat je naar de geest van het woord. En zodra je over de geest van het woord krijgt, nou, dan kan ieder zijn eigen uitleg geven. He, dat is dus in de tijd van de verlichting zo erg geweest. Maar nu ook nog hoor. Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich nu niet hoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Hier wil Paulus mee zeggen, je gaat niet aan de kant, het woord is het woord, je verkondigt het woord zoals er staat en geen aanpassingen. Het spoor ervoor wanneer je ploeg moet recht blijven. Maar vermijd de onheilige holle klanken, want ze zullen de goddeloosheid nog verder drijven. En hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die uit het spoor der waarheid zijn geraakt met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. Nou, eigenlijk hoef je niks bij te zeggen. Die twee heren hadden al zoveel schade gemaakt door te beweren dat ze in principe dan al in het duizendjarig rijk zouden leven. Augustinus is een verhaal. Nou, diezelfde woordenstrijd van Augustinus, daar zitten we nu nog steeds mee. Het is eigenlijk niet eens van Augustinus, het is van Philetus. In de tijd van Paulus kwam het al voor. Nou, en dan komen wij natuurlijk, dan krijgen we met de opname krijgen we dat beruchte huppeltje. Over het duizendjarig rijk zouden we nu in leven. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk, de Heere kent de zijnen. En een ieder die de naam des Heeren noemt, breken met ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en van aardewerk. En wel deels met een eervolle en deels met een minder eervolle bestemming. Hier stond, ik las dit erna in het boek. Dan denk je bij jezelf, ja, toch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. Hier hadden ze in het boek het heel mooi gezegd. Dat kwam in mijn eigen woorden hierop neer. Het goud en het zilver voorwerpen en eetgerei, dat was voor de woonkamer, voor diner. Maar het hout, minder eervolle voorwerpen, gebruiksvoorwerpen van hout en van aardewerk, die werden in de keuken gebruikt, bij de bereiding van het eten. Dat zijn mijn eigen woorden, ik heb het boek wel bij me. Maar het komt hier op neer, en dat is inderdaad zo, voor het zicht staat het mooie materiaal. En voor het gebruik is het minder mooi materiaal. Dus daarom heeft niks met de tekst verder te maken, maar omdat het zo staat, en ik denk, hé, dat valt me op. Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak, gereed. Schuw de begeerte der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde, vrede met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van dwaze en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat ze twisten teweeg brengen. Nou, dan komen we weer waar we zo pas over hadden. Wanneer wij dus niet de Bijbel als leidraad nemen, maar onze eigen gedachten, onze eigen theologieën misschien wel, en dat de Bijbel naar aanleiding van daar verklaard moet worden, dan krijg je twist en strijd en kerkscheuring en gemeentescheuring. En het dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig met zachtmoedigheid, de dwarsdrijvers bestreffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis de waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik van de duivel die hem gevangen hield. Weet wel, en dat is het belangrijkste, dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Want tot hen behoren zij die zich in de huizen dringen en de vrouwtjes weten in te palmen, die met zonde beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerden, die zich ten alle tijden laten leren zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Dus dit is een type vrouw, ik weet niet waar Paulus dit hier eigenlijk op doelt, maar het is een type vrouw die dus zich ten alle tijden laat leren, zonder ooit echt de waarheid te kunnen begrijpen, te kunnen vatten. Misschien omdat ze zonde leven, dat weet ik niet. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan op deze de waarheid tegen. En dat gaat dan over die dwaalleraren. Hè? Het zijn mensen wie het denken bedorven is, wie het geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook beginnen het geval was. Ik zal een voorbeeld noemen over onzinnigheid. Toen ik hier vorige keer zou net naar huis toe, en toen hoorde ik dat een van de grootste genezingsmannen, heer Zijlstra, Jan Zijlstra, geopereerd is aan het hart. Nou, gelukkig kan het in Nederland, als je ziek bent, maar geopereerd worden, ben je klaar. Maar jullie voelen de ironie natuurlijk wel. Diezelfde Zijlstra heeft tienduizenden mensen wijsgemaakt dat je op gebed genezen kan worden. En wat heeft meneer nu zelf gedaan? Nou, zijn onzinnigheid is duidelijk geworden, alleen al door de operatie te ondergaan. Tuurlijk mag je opereren, tuurlijk moet je geopereerd worden, als je de kans krijgt. Maar dan moet je niet daarvoor tienduizenden mensen, en misschien heel veel mensen in het ongeluk gestort hebben, zeggen, ja, hij is niet geneest, en de rest wil ik niet aanvullen. Maar dan zie je de onzinnigheid. Nou, dat soort denken, daar schieten we niks meer op, we konden dan gewoon het evangelie. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, langmoedigheid, liefde, volharding, vervolging en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Iconium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Heer heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen die in Christus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen, zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter, en dat is het besluit hier eigenlijk van, blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd, dat is in dit geval van Paulus, van de Bijbel, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Dit was echt aan Timotheus gericht, want die is van kindsbeen door zijn grootmoeder onderwezen in de schriften. Maar zoals zij over de rug van Timotheus komt het ook tot ons. Elk van God ingeschreven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goede werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en voor Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen, met het beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar eigen begeerte zich tal van leraren zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdiksels keren. Blijf gij nuchter onder alles, aanvaard het lijden en doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Dat was een hele lange lap. Maar ik wilde dit toch lezen. Ik heb bij de studie aangeplakt. Omdat het mij trof dat iets wat wij al heel lang weten, nou gewoon openlijk in een krant werd gezegd. Hier staat er gewoon, want er komt een tijd dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, omdat hun gehoor verwend is en naar hun eigen begeerte tal van leraren bijeen zullen verzamelen. Nou, dat laatste wil ik ineens over beginnen, over dat het gehoor verwend is, dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen, dat men het woord niet meer wil verdragen. Dat een beeldcultuur is geworden. En dat je dan ook nog de verdorie openlijk in de krant zegt.
Dan moet alleen, dit is eigenlijk dan alleen voor de mannen. Dat die moeten spreken.
Nee, ook voor hen, dan heb jij niet goed geluisterd. Ook voor hen die luisteren. Dan pakken we het er nog eens een keertje. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars bijeen zullen halen. Het luistert toch makkelijker in een dienst wat leuk is en wat feest is dan hier. Hier moet je nadenken. En bij veel meer groepen van vergadering van gelovigen, gelukkig goede baptistengemeenten, noem maar op, om mij in bepaalde gereformeerde kerken, waar dus het woord centraal staat, moet je nadenken. En dan kun je geen verwend gehoor hebben. Wij moeten ons eigen inzicht onderwerpen aan het woord van God. Want er staat, wat er staat geschreven is het einde van elke tegenspraak. En de Bijbel beslist elke discussie. De Bijbel is de norm voor de christen. En we moeten dan ook doen wat de Bijbel zegt. In de Bijbel staat de geopenbare wil van God en er is geen ja maar bij. Wat wij dan bepaalde vrijzinnige predikanten, die hebben er altijd een ja maar bij. En dan komt er een heel verhaal hoe je het aan moet voelen of weet ik veel, of uit moet leggen. Het woord aanvaarden, het innerlijk aannemen van het woord, laat zien of wij gehoorzaam zijn aan het woord van God. Het woord van God en het gezag van God, dat mogen wij niet krachteloos maken.
In mijn nummer 4 bedoelde je?
Ja.
4:5.
Ja nou?
Maar jij wees wakker in alles.
Ja, dat zegt hij tegen Timotheus. Maar blijf gij nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. Het is de brief aan Timotheus.
Ja, maar uiteindelijk ook.
Ja, maar ik zeg over de rug van Timotheus mogen wij het tot ons nemen. Maar er staan een aantal persoonlijke zaken richting Timotheus. Maar hij spreekt ook over dat Timotheus opgegroeid is met de Bijbel. Van kindsbeen af. Toen zei ik er pas even tussendoor dat dat gericht was aan Timotheus. En nu zitten hier heel veel mensen die ook van kindsbeen af met de Bijbel opgegroeid zijn. Maar het was net als dit echt. Hè, blijf gij echt nuchter onder alles aan vader te leiden. Doe het werk van evangelist en verricht uw dienst ten volle. Dat was een persoonlijke. Niet dat het niet voor ons geldt. Natuurlijk geldt dat voor ieder. In welke vorm dan ook. Maar dit was echt een Timotheus gericht van Timotheus. Een soort hart onder de riem steken. Waarschuwen, opwekken om te doen. Als we dan Genesis 3, dat hoef je niet op te zoeken, dat kennen we zo goed. Genesis 3 vers 1 tot en met 4 lezen. Dan werkt Eva eraan mee dat het woord van God krachteloos wordt gemaakt. En verdraaid en uitgelegd. En dat weten we allemaal, hè. Nou, ik het al in pakken, dan moet ik uitleggen, dat maakt nog niets uit. Genesis 3, vers 1 tot 4 is er helemaal voorin, dus dat is vlug te vinden. Genesis 3, vers 1 tot en met 4. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Heere God gemaakt had. En hij zeide tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. En nou komt het. Toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, daarvan zult gij niet eten, noch die aanraken. Dat had God niet gezegd. Anders zult ge sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, maar gij zult geenszins sterven. Dus Eva die bereidde aan het woord van God even een stukje toe. Want God had alleen maar verboden van te eten aanraken, dat lees je nergens. Eva die had een klein stukje aangebreid en dat was het deeltje ook wat de verwarring zaait. Eva werkte er gewoon aan mee dat het woord van God krachtloos en verdraaid werd uitgelegd. Bij zonde en opstand tegen God moet de mens eerst afrekenen met het woord van God. Het woord van God moet dan krachtloos gemaakt worden. Dus niet leren wat er staat, maar leren wat ik denk wat er staat. Wat ik denk, dus wat ik ervan vind. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de zondeval. Zoals Adam en Eva speelden, zowel de Satan als de slang, speelden dus een rol dat het woord van God krachtloos werd gemaakt. En Satan deed dat door het woord van God te verdraaien. Dus hij zegt dan, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet van enige boom in de hof eten. Lees maar na. In vers 1 staat dat. God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet van enige boom in de eten van enige boom in de hof. Met andere woorden, van niet één boom. En dan zegt Eva eroverheen, toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van een geboomte in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, daarvan zult gij niet eten, noch die aanraken. Satan zaaide twijfel, Eva haakte daarop in. Satan zaait ook twijfel in ons denken. Satan zaait ook twijfel in gemeenten, in systemen die gemeenten volgen. En dan haken wij als mens daarop in. En dan is het leed niet te overzien na enige tijd. Nou, en dan plaatst hij zijn eigen woord, zijn eigen autoriteit tegen het woord van God. Want hij zegt, gij zult geen zin sterven. Dat is in vers 5. De slang echter zeide tot de vrouw, vers 4. Gij zult geen zin sterven, maar God weet ten dagen dat gij daarvan eet, dat uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennen de goed en kwaad. Nou, dat loog Satan niet. Maar hij vertelde een halve waarheid, die vaak veel erger is dan een hele leugen. Want ze zou niet ter plaatse sterven. Nee, hun ogen werden geopend. Ze zagen het verschil van goed en kwaad, omdat ze het kwaad in hun leven hadden toegelaten. Wanneer wij dus het woord van God loslaten, dan, en er gebeurt wat in ons leven, hebben we het zelf gedaan, want we hebben het kwaad in ons leven toegelaten. Hoe vaak hebben wij zelf als mens, van klein kind tot nu toe, niet eens een keertje een moment gehad dat wij bepaalde dingen in ons leven hebben toegelaten. Dan lieten we het kwaad toe en dan wordt het gebed behoorlijk verstoord. Ik denk dat iedereen hieruit ervaring kan spreken in dat opzicht. Hij betichtte dus God als spreker van een woord van een verborgen agenda. God weet ten dagen dat. In vers God weet ten dagen dat gij daarvan eet. Met andere woorden, alsof God een stiekeme verborgen agenda had. Dat lijkt de politiek wel. Voor de camera dingen zeggen en op je rug een briefje houden, maar het is vandaag toch even anders. En dat zien wij in de politiek zo vaak. Hij beticht dus God van een leugen, van een verborgen agenda. En Eva speelde even zoveel een rol mee met het krachtloos maken van het woord van God. Eva plaatste naast of tegen het woord over het woord van God haar eigen waarneming en oordeel. Wat voor ogen komt, dat heeft Eva erbij gezet. Want de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Met andere woorden, oh wat jammer, haar ding ziet er zo goed uit en daar mag ik nog net niet van eten. Oh wat jammer dat daar zo'n mooie jas in de winkel hangt en daar heb ik nog net de centen niet voor. Nou, en dan hoor je dat iemand achter een winkeldief aangaat met een zak vol scheermesjes. Wat een keer een verhaal mij verteld is. Nou, dat soort dingen. Je ziet het, de begeerte komt en dan komt de brokken ook. De begeerte kwam ook bij Eva. Maar het is wel dat het woord terzijde is gesteld. Eva stelde dus uiteindelijk haar eigen beoordeling tegenover of naast het woord van God. En dan komt de gedachte, hoe kan het nu fout zijn om fruit te eten, om dat fruit te eten? Het zag er immers toch zo goed uit. Nou, er zijn ook paddenstoelensoorten, die zien er heel lekker uit, maar bijt er maar niet in. Ze steunde blijkbaar meer op het autoriteit en gezag van haar eigen waarneming dan op de autoriteit en het gezag van het woord. Het woord van de Satan geloofde ze eerder op dat moment dan het woord van de Heere. Nou, er is helemaal geen nieuws onder de zon, want wij denken door wetenschap gesteund dat we zelf ontstaan van de aarde en de levende wezens kunnen beoordelen en weten dat er geen schepper zou zijn. Althans, zo wordt ons geleerd. Nou, dat die zogenaamde wetenschap dan regelmatig wordt bijgesteld en herzien, dat doet niets aan de zaak af. Dat is van de Satan. Satan stelt altijd zijn plannen bij. Maar de mens blijft erin trappen. Nou, na de ondermijning van het woord, van het gezag, door Eva aan het woord van God, volgt het overtreding. En ook godsdienstige mensen kunnen zich aan het gezag van Gods woord onttrekken. Het is mogelijk om met de mond het woord van God te erkennen en in de praktijk je eraan onttrekken. En dit is een van de dingen die de Heer Jezus de Farizeeën verweet. Lezen Marcus 7 vers 1 tot en met 13. Wil u dat lezen? Ik geloof een goede tekstverwijzing erbij gedaan heb, hoop ik. Marcus 7 vers 1 tot en met 13.
En de Farizeeën verzamelden zich bij hem met sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen ze zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is ongewassen, handen hun brood aten, want de Farizeeën en al die Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmede vasthoudende aan de overlevering der ouden en van de markt komende, eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben. En vele andere dingen zijn er waaraan zij zich volgens overleveringen houden, bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk. Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Maar hij zei tot hen: terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En hij zeide tot hen: het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden. Want Mozes heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar gij zegt: indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: het is korban, dat is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij velen.
Ja, als je dat korban hier ziet, dat is een gift aan de tempel. Dus ook een gift aan de heren kerkleiders van die tijd. En ouders hadden kinderen, het klinkt heel raar in onze oren, maar ouders hadden kinderen als oude dagvoorziening. Net zo goed in Indonesië en overal. En die kinderen, die waren dan door Mozes verplicht, door God zelf dus, verplicht om hun ouders in onderhoud te voorzien, eten, drinken en hulp. Maar, zeiden de schriftgeleerden en de oversten, als jullie nou zeggen dat het korban is, dat je het aan de tempel geeft, dan hoef je het niet aan je ouders te geven. Nou, een tempelschap is altijd maar 10%. Dus dat betekende gewoon, ze werden er allemaal beter van en de ouders kregen niet wat de Heere God via Mozes had gezegd. Nou, dat is weer echt het woord van de Heere buiten werking zetten. Daar kregen wat mensen voordeel van. En wat de Heere bedoelde, voorziening van mensen die versleten waren, want toen werd er heel anders gewerkt dan nu, die moesten maar in hun eigen onderhoud voorzien. Terwijl ze dat misschien helemaal niet meer konden. En zo is dus, dat is weer een voorbeeld van dat je de Bijbel buiten werking stelt, dat je het woord van God buiten werking stelt, en dan je eigen inlegkunde erin legt, overlevering der ouderen is in dit geval, maar heeft de Heer Jezus je behoorlijk boos om gemaakt, want hij zegt het plotseling zo tussen een heel ander gesprek door. Lees het nog een keertje door thuis. Dus elke keer als mensen wat toevoegen aan het woord, of het afnemen aan het woord, je maakt brokken. En hoeveel oudjes zouden daar het slecht gehad hebben? Alleen door die valse leer van die oversten en schriftgeleerden. Dit is een van de dingen dus die de Heer Jezus de schriftgeleerden verweet. Hij was in gesprek daar met de schriftgeleerden. En Jezus verweet hun ook dat ze Gods geboden verwaarloosden. De principiële fout van de schriftgeleerden was, zoals ik zo pas al zei. Moet ik omgekeerd worden? Nou, wacht ik even. De principiële fout van de schriftgeleerden was dat ze de traditie, de zogenaamde overlevering der ouden, naast en in feite boven het woord van God plaatsten. Nou, een heel bekende traditie die je nergens in de Bijbel vindt. Ik het zeg, zeven, ja, dat is er eentje. Dat is bijvoorbeeld het sacrament van de kinderdoop. Dat is een overlevering van de Romeinse kerk, een overlevering der ouden. Maar je vindt het in de Bijbel niet. Dat is exact zo'n traditie. En dat heeft ook heel veel schade gebracht, want heel veel mensen hoeven niet tot wedergeboorte te komen, denken ze. Tot geloof te komen. Feike de Velde had een prachtig verhaal, jaren terug. Later heette dat programma De Verandering. Maar toen het programma startte, was het God verandert mensen van Feike de Velde. Heel veel mensen hebben hier gezien. Toen vertelde Feike een keertje dat een vader en een zoon, het is echt historisch, vertelde hij. Een vader en een zoon hadden in de kamer samen naar de tv gekeken, naar het programma. De zoon werd behoorlijk onder de indruk en vroeg aan zijn vader: pa, moeten wij ons ook bekeren? Waar pa boos werd, een dreun aan zijn zoon gaf, die zei van nee, want wij zijn gedoopt. Dit is dus de overlevering die de bekering van de zoon en ook van de vader in de weg heeft gestaan. Dat is de overleving der ouden dus. Maar als je dat doet, zaken boven de Bijbel stellen, overleveringen, dat deden die schriftgeleerden niet nu en dan, maar ook structureel. En dergelijke dingen doet gevelen, zegt de Heer Jezus in vers 13. En daarnaast verwaarlozen zij dan Gods gebod. Nou, het is mogelijk om op allerlei wijzen af te rekenen. Dan gaan we daar een koffie drinken zo meteen. Voorlezen, om af te rekenen met het gezag van Gods woord. Eerste is het verwaarlozen, er niet naar vragen, het negeren. Het tweede is een andere autoriteit naast het woord plaatsen, je eigen inzicht in gevoel, de postmoderne en de moderne mens. Dan pakken we Handelingen 20 vers 30. Handelingen 20 vers 30. Daar lezen wij dan ook: zelf weet ik dat naar me heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden, en dat is zo belangrijk voor ons, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich te trekken. Dat is dus de postmoderne mens, de moderne mens die de Bijbel ontkracht en daarnaast dus zijn eigen leer handhaaft. Een andere is dus de inzichten van de wetenschappers, de belijdenis. En dan bedoel ik dit niet de belijdenis van een mens persoonlijk, maar een belijdenis binnen een systeem. Dat je belijdenis kan doen zonder ooit tot bekering gekomen zijn. Na de doop komt de belijdenis in veel kerken. En ook in de Romeinse kerk, maar dan heet het anders geloof ik. Dat is een of andere communie. De mening van geestelijke leiders, de kerk, traditie. Een mondelinge overlevering der apostelen, die kennen wij niet zo erg, maar die schijnt in bepaalde kringen nogal rondgegaan te zijn, dat dingen die zouden de apostelen gezegd hebben, maar je vindt niet in de Bijbel terug. De strakke schema's van de bevinding, dat is dus uit de bevinding, waar men zegt dan ook, het moet je maar gegeven zijn om behouden te worden, dat zijn hele schema's van. Nou, het inwindige licht, de profetieën, nou, dat zijn de charismatische groepen, daar zeggen ze de geest waait waarheen hij wil, je kunt de geest niet opsluiten in de Bijbel, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat zeggen ook veel van die leiders dus. Een scheppingsopenbaring, die heb je dus. Ouwe Neel schijnt daar nog een beetje mee te zijn. Maar er komt ook weer een charismatische beweging voor. filosofieën, apocryfe boeken, nieuwe openbaringen, het boek van Mormon onder andere, maar ook van diegene die al die mensen thuis heeft, daarbij hem op een of andere plek heeft te wonen en ze alles moesten verkopen. En dan, waar we nu steeds mee bezig zijn, de doorzichtigheid van de Bijbel. Dat men dat ontkent. En doorzichtigheid wil zeggen de helderheid van de Bijbel. Of de Bijbel nu wel duidelijk is of niet. Dat het, heel veel, het gebeurt vaak dat men zegt dat de Bijbel een versluierd boek is. Dat het uitgelegd moet worden. Nou, een topper op dat gebied is natuurlijk de Romeinse Kerk, de paus. Die stelt dat geen mens de Bijbel kan lezen, dan alleen de paus en de curie. Maar het is ook zo dat ook binnen kerken en groepen het boek Openbaring als versluierd wordt beschouwd. Als mystiek bijna, dat uitgelegd moet worden.